onder de vleugels van de Rijksoverheid te laten vallen. Kamerlid Duco Hoogland van de Partij van de Arbeid is het roerend met Dijksma eens. Ad Toet van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer is juist fel tegen. Zometeen een debat. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren over het bestuur in uw gemeente of over de toekomst van het spoor? Dan kan dat op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. We beginnen met voetbal, want zojuist zijn er wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB-beker begonnen. Zojuist om 6:30 is het duel tussen de amateurs van Kozakken Boys en Ajax begonnen. Verslaggever Ragnar Niemeyer kijkt toe. Ragnar, hoe gaat het daar?
Goed, het is heel druk in Werkendam waar we deze wedstrijd gaan bekijken. De tweede ronde van de KNVB-beker. 6.000 mensen wordt gezegd. En ik was hier vroeg, dus ik luister al een tijdje naar deze harde, maar ook over het algemeen vrolijke muziek. Want dit is natuurlijk een happening. Vorig jaar kwam AZ hier op bezoek. 9 jaar geleden Ajax ook. Toen had het een verlenging nodig om door te gaan. En nu is Ajax opnieuw de tegenstander. Maar wel met 11 andere namen. Vergeleken met het gelijkspel van 1-1 in de Kuip een paar dagen geleden. Thijs Nouri speelt bijvoorbeeld. De Ligt speelt. Tjerni speelt. Tete mag het weer eens laten zien. Diederik Boer staat op doel en op de bank bij Ajax. Ook wat jonge, ambitieuze spelers. Ook wel wat routine. Bijvoorbeeld gek genoeg ook de Duitse Westerman die daar zit. Die ook in deze wedstrijd dus geen speeltijd krijgt. En we staan nu klaar als de DJ van dienst zijn platen heeft stilgezet. Heeft afgezet om te beginnen met scheidsrechter Jeroen Manschot. Ja, er is wekenlang naar deze wedstrijd natuurlijk uitgekeken. En er moet een stunt gaan komen. Maar voorlopig gaan we niet beginnen, zie ik. Omdat het veld vol met, noem het maar even, serpentine ligt aan de overkant op de lange zijde. En dus gaat het nog een paar tellen langer duren. Maar ja, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij bekervoetbal in deze vorm. Het grote Ajax weliswaar met 11 andere namen. Met een beetje de tweede garnituren hier. Maar dit is de gebeurtenis van het jaar. Je weet niet wat er nog komt in Werkendam. Maar dit is iets om naar uit te kijken. Okay. We gaan zo meteen beginnen.
Dankjewel Ragnar. Als er gescoord wordt, horen we jou opnieuw. Stelt u zich een gemeenteraad voor die 3 keer per jaar bij elkaar komt en die niet wordt samengesteld door verkiezingen, maar via een loting. Als het aan de organisatie Code Oranje ligt, wordt dit zo snel mogelijk realiteit. De groep, die bestaat uit honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken opgeroepen om dit mogelijk te maken, zodat de burger meer betrokken wordt bij de politiek. We gaan erover praten met Hans Albersen, hij is oud-burgemeester en deelnemer aan Code Oranje. En met Marja Ruigrok, zij is VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam. En aan de telefoon is ook minister Ronald Plasterk. Meneer Albersen, ik wil met u beginnen. Wat is er mis met de huidige gemeenteraad?
Ja, wat is er mis? Het is wel een probleem, want je ziet dat nog maar 50% van de mensen ongeveer gaat stemmen als het om de gemeenteraad gaat. En daarnaast weten heel veel mensen eigenlijk niet meer op wie ze moeten stemmen. Dus er is wel heel veel veranderd sinds de laatste 30, 40 jaar.
Dus een democratisch probleem, zegt u?
Ja, en je ziet ook dat partijen heel veel moeite hebben om mensen te recruteren uit hun eigen kring. Er zijn nog maar 2% van de mensen is lid van een partij en daarvan is nog maar weer 10% actief. Dus maar 0,2% van de bevolking is in feite de groep die actief is in de gemeenteraad.
Maar ja, daar wordt wel op gestemd. De helft van de bevolking stemt nog.
Ja, de helft stemt nog wel, ja. De andere helft niet. En dat is toch wel een democratisch probleem. En daarnaast is het ook zo dat democratie is eigenlijk zoveel meer dan 1 keer in de 4 jaar stemmen. Dus ik denk dat er zoveel mensen zijn die erg betrokken zijn bij de samenleving, bij hun wijk, bij hun buurt, bij hun gemeente en bij hun gemeenschap, misschien wel beter gezegd, die eigenlijk best iets willen doen, alleen niet meer langs de lijnen van de oude politiek, waarin ik zelf ook ben groot gegroeid.
Ja, dus het moet anders georganiseerd worden, zegt u. Een van de ideeën die eronder doet is door loting een groep mensen aanwijzen.
Ja, hebben eigenlijk een hele reeks ideeën van hoe het anders zou kunnen. Ja. We vinden eigenlijk dat gemeenten ook de ruimte en de vrijheid moeten krijgen om zelf hun eigen democratie vorm te geven.
Maar deze spreekt wel tot de verbeelding.
En deze spreekt erg tot de verbeelding, die loting. Ik heb er zelf ook ervaring mee gedaan, al een aantal jaren geleden in de gemeente Oude IJsselstreek in de Achterhoek.
Ja.
4.000 mensen heb ik aangeschreven als burgemeester. Daarvan zijn er 400 actief geworden.
Gewoon willekeurig?
Ja.
Gewoon met het telefoonboek 400 mensen?
Ja, 4.000. Van
de 400
zich aanmelden.
Ja.
En van die 400 hebben we een soort selectie gemaakt. Qua opleiding, qua achtergrond, qua man en vrouwen precies gelijk. En toen kwamen er uiteindelijk 100 mensen uit die op één dag bij elkaar kwamen en een mening vormden over een belangrijke kwestie die er in de gemeente speelde. En dat was voor mij een hele mooie dag, omdat ik toen echt zag dat mensen los van de partijpolitiek, los van oppositie, coalitiegedrag, echt oprecht tot een goed oordeel kwamen.
Ja, veel leuker dan een reguliere gemeenteraadsvergadering. Ja,
het was ontzettend een mooie dag. En na afloop kwam nog heel veel mensen tegen die zeiden, wat was dat een mooie ervaring.
Maar namen ze ook goede besluiten?
Ik denk dat de mensen in onafhankelijkheid, rustig en goed nadenkend, met elkaar in gesprek, met elkaar in de dialoog, met elkaar doorpraten tot je uiteindelijk tot de beste oplossing komt. En dat is wat je in de huidige politiek, zowel in Den Haag als in sommige gemeenteraden, al lang niet meer ziet.
Nee, want mensen zijn vaak ingegraven, nemen van tevoren een standpunt in en komen er niet meer uit. En in zo'n vergadering als waar u dan bij was, ging dat echt anders.
Dan ging dat echt anders. En dan zie je dus dat en dat is waar mensen soms ook wel een beetje hekel aan hebben en genoeg van hebben van ook van de Haagse politiek. Dat ze zich een soort eigen werkelijkheid vormt die niet meer aansluit bij de werkelijkheid zoals veel inwoners dat ervaren. En dan zie je dus ook dat mensen met proteststemmen komen en veel wilders gaan stemmen of op andere partijen, omdat ze eigenlijk het vertrouwen niet meer hebben dat de bestaande politieke partijen in staat zijn om de problemen op te lossen.
Ja, mevrouw Ruigrok, loten in plaats van stemmen. Vindt u het een goed idee?
Nee, ik vind dat niet zo'n goed idee. Kijk, ik vind, we zijn een democratisch land. Je stemt op mensen en daarmee vertegenwoordig je een groep die voor jouw partij of voor jouw persoon hebben gestemd. Ik ben een heel groot voorstander van participatie. En hoe je online kan doen, hoe beter dat is en hoe directer dat is. Maar je moet gewoon uiteindelijk moet je een verschil maken tussen inspiratie opdoen, ideeën ophalen, feedback ophalen en besluiten nemen.
En vindt u dat meneer Albersen dat door elkaar gooit?
Dat vind ik wel, want kijk, hij heeft het nu over één dag waarin hij eerst 4000 mensen heeft benaderd, waarvan er dan 10% hebben gezegd, nou vooruit, ik doe mee. Terwijl er nog 50% normaal opkomen voor verkiezingen. Hier komt er dan maar 10% die wilden meedoen.
Oké, u zegt de legitimatie is eigenlijk nog kleiner.
Ja. Nee, ja, daar wordt dan nog een scheiding in gemaakt. En dan met die 100 mensen bespreekt hij nou, misschien één probleem of twee problemen. Maar de gemeenteraad is natuurlijk een aaneenschakeling van besluitvorming.
Ja, dat gaat maar door.
Voor allerlei dingen beslissingen en besluiten nemen. En daarmee ben je als volksvertegenwoordiger verplicht aan jezelf en aan de stad of het dorp waar je woont om het gesprek aan te gaan met de inwoners. Maar je bent niet verplicht om ze te verplichten om mee te doen aan een loting.
Nee, maar u zegt het is leuk voor in de inspiratie zo'n dag, maar we gaan niet de besluiten daaraan overlaten.
Nee, gekkigheid.
Meneer Albersen?
Ja, je zou het dus moeten meemaken. En ik zou er erg voor willen pleiten dat gemeenteraadsleden en wethouders en burgemeesters met elkaar is durven de kracht en de inzet en de betrokkenheid van mensen. Er is zoveel
maar
kennis en zoveel in.
Daar is mijn vraag ook niet negatief over. Ja, maar dat zou onmiddellijk toe dat het vast een mooie dag geweest is.
Ja, nee, het gaat niet alleen om die dag. Het gaat erom dat je dat dus meerdere keren per jaar en misschien wel meerdere per onderwerp, afhankelijk van de breedte en het draagvlak, maar ook van de tegenstellingen die er in de samenleving zijn, dat je die mensen bij elkaar haalt. En dat gebeurt nu door de huidige politieke partijen zijn daar niet meer toe in staat. Omdat ze ook weinig achterban meer hebben die actief is.
Ja, ik weet niet of mevrouw Ruigrok er nog is. Mevrouw Ruigrok, bent u er nog? Nee, die is er niet meer. Die gaan we gauw weer bellen. Ik hoorde net tuut, dus er ging iets mis met de telefoonlijn. Oh, okay. Is minister Plasterk er nog wel? Meneer Plasterk, u bent er wel?
Ja, ik ben er.
Ah, kijk eens aan. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Ja, ja. U heeft het begin van dit gesprek gehoord. Waar staat u tussen deze twee mensen?
Nou, ik vind het in ieder geval, ik was blij met het initiatief. Ik heb de burgemeester van Vlaardingen ook gebeld vandaag. En er is inmiddels een afspraak gemaakt dat ik met initiatiefnemers erover ga praten. Ik deel het gevoel dat we de lokale democratie zouden moeten versterken. Er zijn heel veel taken ook van het Rijk naar de gemeente gebracht in de afgelopen jaren. Dus alle reden voor om te zorgen dat er een sterke lokale democratie is.
Ja.
Begint natuurlijk met de gemeenteraad ondersteunen, gemeenteraadsleden. Dat doen we ook samen met de Vereniging voor gemeenteraadsleden. Maar op zichzelf, om nieuwe vormen te zoeken om in aanvulling daarop ook de burgers van de gemeente te horen in allerlei burgerfora, allerlei vormen. Dat lijkt mij een hele welkome aanvulling.
Ja, maar het ging niet om aanvulling, het ging om in plaats van, als ik goed naar meneer Albersen luisterde.
Nou, dat moeten we dan dat gesprek nog maar eens horen. Kijk, de gemeenteraad staat ook in de grondwet, die wordt gekozen door de burgers. Dus dat artikel 129, ik geloof niet dat dat ter discussie staat.
Jawel, maar meneer Albersen wel. Nou, meneer Albersen?
Het zou wat mij betreft wel verder mogen gaan dan dat. Ik zou het erg mooi vinden als je per gemeente kunt bepalen op welke wijze je de gemeenteraad bijvoorbeeld samenstelt.
Ja, de samenstelling van de gemeenteraad zelf, dat lijkt me niet verstandig om te doen. Dan ben je sowieso natuurlijk 8 jaar bezig om de grondwet te veranderen. Ik weet niet of je dat moet willen. Maar wat een gemeenteraad wel kan doen, is met zichzelf afspreken om zo'n burgerforum in te stellen, op wat voor manier dan ook.
Maar dat kan nu al, hè?
En voortaan, dat kan nu, en daar wil ik ook graag over spreken. Voortaan, voordat er besluiten worden genomen of debatten plaatsvinden in de gemeenteraad, het burgerforum te horen. En dat kan ook in de raadzaal en dat kan ook tegelijkertijd. Dus er zijn best veel mogelijkheden.
Ja, precies. Maar dan hoeft er eigenlijk niet zoveel te veranderen wat u betreft. Althans, gemeenten hebben dan nu al de ruimte om dat soort dingen te doen.
Ja, en mocht de wet... ik heb ook een experimentenwet al eerder door de Tweede en Eerste Kamer gekregen om de wet aan te passen als gemeente, tijdelijk bijvoorbeeld bij wijze van experiment, als gemeente dingen willen veranderen. Ik ben best bereid om daar naar te kijken. Mijn advies zou wel zijn om het binnen de grondwet te houden, anders kom je een heel ander traject uit. En dat lijkt me niet verstandig.
Nou ja, dat kan inderdaad ook binnen de grondwet, zo hebben we dat ook uitgevoerd. En zo zijn er tal van gemeenten aan het experimenteren. Kan daar heel veel.
Ja.
Je kunt ook als raadslid zeggen van nou, dit is een belangrijk onderwerp. Ik ga daar een burgervorm of andere vormen voor organiseren. Je kunt ook zeggen, ik laat dus een expert op mijn raadzetel zitten. Die is vanuit een andere invalshoek zijn mening geeft en bijdraagt aan besluitvorming. Het belangrijkste is eigenlijk dat we constateren dat er echt behoefte is aan het verdiepen van de democratie.
Ja,
het is te schraal, het is te weinig draagvlak. Ik heb soms het gevoel, ook in Den Haag hoor, dat ze aan het droogzwemmen zijn. Ja. Erg met elkaar bezig in een soort cocon. En daarom is een protestpartij zoals die van Wils ook zo groot geworden. Omdat mensen voelen dat de huidige politieke partijen niet goed meer in staat zijn om hun soms ook hun boosheid te verwoorden. En door hen weer een stem te geven.
Ja.
En niet alleen maar een advies of een geluid, maar ook echt mede laten beslissen over dingen. Dat is echt zo inspirerend en zoveel leuker.
Dus wel degelijk in plaats van de gemeenteraad, toch?
Dat kan naast de gemeenteraad, kan op den duur ook in plaats van de gemeenteraad. Maar wij willen eigenlijk niet met een blauwdruk komen hoe het precies moet.
Nee, precies, dat gesprek moet echt plaatsvinden.
Laat gemeenten dat zelf ook uitzoeken.
Ja. Nou, we hebben eigenlijk een debat over de vertegenwoordigende democratie zoals we die hebben. Hè? En ik zou het heel belangrijk vinden, ik vind burgerforen heel belangrijk. Het kan nu ook, maar Thorbecke had niet voor niks die gemeentewet bedacht. Bij ons is het zo.
Dat is wel een poos geleden.
Ja, maar wacht nou eens even. De problemen zijn zo complex dat je dus mensen moet hebben die tijd in stoppen om dat te doorgronden.
Dat kan je niet zomaar aan zo'n burgerforum overlaten.
Dat zou ik niet willen doen. Maar ik zou dus ter ondersteuning van de gemeenteraad, en dat kan heel ver gaan, vind ik dat een geweldig idee. En dat kan ook.
Maar als ik erop mag reageren, zou ik zeggen van, ik heb er juist heel veel vertrouwen in dat mensen in staat zijn, als je ze de tijd en de informatie en de experts ook geeft en de ondersteuning. Even een heel ander voorbeeld, met de Brexit.
Ja.
Ik had het mooi gevonden, in plaats van een referendum, dat je 1000 mensen uit Engeland 3 maanden lang laat nadenken over dat vraagstuk.
Ja, precies.
Dan krijg je dus niet het politieke spel, wat vaak helemaal niet meer democratisch is. Net zo min als ik dat referendum democratisch vond. Dat vond ik ook niet van het Oekraïne-referendum.
Nee.
Maar dat je dus mensen echt laat delibereren, laat nadenken en gezamenlijk tot een beslissing komen. En als de gemeenteraad dan zegt, wij nemen op voorhand dat besluit over, dan hou je de gemeenteraad dus als
in
de allerlaatste fase.
Uw enthousiasme is aanstekelijk.
Ja.
Dank voor dit moment. Dit is de dag waarop uit cijfers van het Rode Kruis is gebleken dat de EHBO-les enorm in trek is. Overal in het land zitten workshops stamvol en aan het einde van het aantal cursisten is in 3 jaar tijd explosief gestegen. Vooral jonge ouders nemen de lessen voor de veiligheid van hun kroost. Maar 1 ding is zeker, zo gepassioneerd over EHBO als Herman Finkes zullen ze vast niet worden.
EHBO is mijn lust en mijn leven. EHBO, mag ik de pleisters even?
Het is ook de dag waarop Marianne Thieme hardop uitspreekt dat ze rekent op de steun van de vrouwelijke kiezer. Haar Partij voor de Dieren wil zich nadrukkelijk gaan profileren als emancipatiebeweging om zo twijfelende vrouwelijke kiezers voor zich te winnen. In Amerika heeft Hillary Clinton een soort gelijke strategie waarmee ze bijvoorbeeld deze 103-jarige vrouw voor zich wist te winnen.
So you're going to be voting for Hillary Clinton?
Am I? Are you silly? I couldn't imagine a woman. I mean, it's always been a man and I don't know why everyone isn't for her.
Ja, natuurlijk ga ik op Hillary stemmen, want ik kon altijd alleen maar op mannen stemmen, zegt ze. gaan naar NOS-verslaggever Wilco Boom. Want er is nieuws uit Politiek Den Haag. Wilco, het debat over de nasleep van de MH17 is aan de gang. Wat is het nieuws?
Nou, minister Van der Steur die kwam hier opeens met de verrassende mededeling dat Russische autoriteiten nieuwe informatie hebben overgedragen aan Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de daders van de aanslag op vlucht MH17. En daders die, zoals je weet, volgens het Joint Investigation Team dat die aanslag onderzoekt, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in Rusland moeten worden gezocht. Nou, er is nu dus nieuwe informatie. Van der Steur zei het zojuist in het debat als volgt.
Het Openbaar Ministerie heeft mij laten weten dat de radardata die door de Russische Federatie op de persconferentie van het Russische Ministerie van Defensie van maandag 26 september gepresenteerd zijn, nog niet waren overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Maar via de ambassade in Rusland is kort voor het begin van dit debat medegedeeld dat het Russische Openbaar Ministerie, de zogenaamde Procuratura, vanmiddag informatie heeft overhandigd. Zodra het Openbaar Ministerie in Nederland de informatie heeft ontvangen, zal deze uiteraard worden bestudeerd, beoordeeld worden op bruikbaarheid voor het strafrechtelijk onderzoek. Ik kan niet zeggen welke informatie en wat die informatie is die is ontvangen, want daar moet nog naar gekeken worden. Maar er is vanmiddag om Nederlandse tijd 3 uur een pakket met informatie door het Russische Openbaar Ministerie aan de Nederlandse autoriteiten overhandigd.
Ja, Wilco, het is waarschijnlijk moeilijk te zeggen wat de impact daarvan is, of niet?
Ja, de grote vraag is natuurlijk nu of Rusland die radarbeelden alsnog ter beschikking heeft gesteld. Van der Steur zelf weet het kennelijk nog niet. Rusland moet die beelden ter beschikking stellen op grond van internationale luchtvaartafspraken. Het JIT heeft overigens een maand geleden gezegd dat ze eigenlijk geen nieuwe radarbeelden meer nodig heeft, omdat ze al genoeg hebben gezien. Maar goed, nu stelt Rusland ze dus misschien toch nog ter beschikking. Maar dat moeten we even afwachten, want het Openbaar Ministerie moet er nog naar kijken. En ik denk dat we in de loop van deze week wel te horen krijgen wat Rusland nu precies wel en niet gegeven heeft aan Nederland.
We zijn benieuwd. Wilco Boom, dankjewel.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop het Afrikaanse land Gambia in navolging van Zuid-Afrika en Burundi een lidmaatschap heeft opgezegd van het Internationale Strafhof. Dit hof is in Den Haag gevestigd. Commentator Arjan Boekestein, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
De teleurgang van het Internationale Strafhof kon iedereen zien aankomen.
Eerst even voor de leken, wat is dat strafhof precies?
Het strafhof is in 2002 opgericht aan het einde van de Koude Oorlog. Hè. Iedereen dacht dat het Westen het liberalisme had gewonnen. En we hadden het idee, we kunnen nu internationale rechtspraak voor de hele wereld doen. Maar ja, dat was wel een beetje een probleempje. Want nu loopt de ene Afrikaanse land naar het andere weg. Want die zeggen van ja, wij worden voortdurend aangeklaagd. En allerlei landen die dat strafhof niet hebben ondertekend, die gaan vrijuit. Syrië, wat Saudi-Arabië en Jemen doet. Hè. Dus daar is het probleem.
Dus je bent eigenlijk wel gek als je aansluit, zullen sommige landen ook zeggen. Want je hangt jezelf ermee op als je niet uitkijkt.
Ja, maar het grootste probleem is dit. In internationale rechtspraak werkt alleen als je een wereldregering hebt, en een wereldleger en een wereldpolitie.
Eigenlijk net als in een gewoon land.
Als je dat niet hebt, dan wordt het een politieke speelbal van de grote mogendheden. In de tweede plaats deden de grote jongens überhaupt niet mee. Hè. China, Rusland en de Verenigde Staten. Ja, als die niet meedoen, Dan wordt het gelijk natuurlijk selectief. Dan wordt het een soort overwinnaarsrecht. Hè? Wat we in Nuremberg natuurlijk ook hadden. Van ja. De nazi-barbarij werd natuurlijk, maar de overtredingen die er natuurlijk ook waren van de geallieerden, werden natuurlijk helemaal niet naar gekeken. Met andere woorden, we hadden van tevoren kunnen weten dat dit zou leiden tot een selectieve toestand. En dat dat er ook niet stabiel is. Want die Afrikaanse staten, kijk, Zuid-Afrika is eruit. Moet je voorstellen, dat land dat er zo enthousiast over was. Het land van Mandela. Gambia is eruit gestapt vandaag. Vorige week Burundi. Kenia, Oeganda en Namibië zullen volgen. Er zijn nog meer die.
En waarom dus stappen ze eruit?
Ze stappen eruit. Ze zijn heel ingewikkeld. Binnen de Afrikaanse Unie is er strijd. Is er verdeeldheid tussen landen die voor het strafhof zijn en landen die er tegen zijn. Het tweede punt is dat de beroemde president van Soedan, Bashir Assad, die mocht natuurlijk niet meer reizen van dat strafhof. Die is aangeklaagd. En Zuid-Afrika heeft hem wel ontvangen. Dus enorme ruzie binnen Zuid-Afrika tussen de regering en de eigen rechterlijke macht. En zo zijn er nog veel meer dingen. Maar waar het nu om gaat, mijn punt is, kijk, wij vinden het natuurlijk allemaal heel goed als er misdaden tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdaden, als die worden berecht. Maar als je het met deze opzet, gaat het natuurlijk gewoon niet worden.
Omdat het willekeurig is wie er meedoet en willekeurig is wie er wel en niet aangeklaagd wordt.
Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, of iedereen doet mee, of je moet een veel bescheidener toon aanslaan. En dan komt het volgende punt nog, het is misschien een beetje onvriendelijk wat ik nu zeg, maar wij zijn het land van het internationale recht. Hè?
Ja.
Hugo de Groot, professor Vollhoff, professor Telders. Wij trekken hier altijd hele grote schoenen aan. Als je burgemeester Aartsen
van Aartsen, ja,
van hoort over de stad. En dat, terwijl, op zichzelf genomen, hebben we op dit punt niet zoveel bereikt, als ik het zou mogen zeggen. Dat klinkt natuurlijk een beetje hard, maar het is natuurlijk wel waar.
We maken daar goede sier mee. Den Haag is de internationale stad van het recht.
Ja.
Jij zegt, we schieten onszelf ermee in onze voet. Kost een hoop geld, hadden we niet moeten doen.
Dat gaat te ver, maar het betekent wel, we hebben er ontzettend weinig mee bereikt. Maar heel weinig mensen berecht. Dat heeft ontzettend veel geld gekost. Dus ik zou zeggen, natuurlijk moet je doorgaan met berechting van misdaden. Maar in deze opzet gaat het zo slecht werken, dat er maar bescheiden over zou zijn. En zeg dan van, oké, jongens, of we doen het allemaal, of we gaan het op een andere manier doen. Dan gaan we nationale rechters proberen te helpen, of wat dan ook. Maar dit was eigenlijk een ingebakken teleurstelling, terwijl het ook tegelijkertijd een nationaal totem is van onze elite. Wij zijn geweldig, maar er is, als je eronder kijkt, er is helemaal niet zoveel om trots op te zijn.
Nee.
En dat verbaast me wel eens.
Oké, en we hadden het kunnen zien aankomen.
Ja.
Dankjewel. We gaan even naar Ragnar Niemeyer, want die kijkt voetballen, KNVB-beker, Kozakken Boys tegen Ajax.
Staat in Werkendam thuis nog steeds 0-0 tussen deze twee ploegen. En een echt spektakelstuk is het eigenlijk nog niet. Je moet je voorstellen, er zitten hier 5.000-6.000 mensen. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou heel stil klinkt. Het is niet de spreekwoordelijke heksenketel, om dat woord maar eens te gebruiken, die je verwacht. Eén kans gezien voor Ajax na 5 minuten. We zitten inmiddels in de 18e minuut dus. En dat was Cachera na een voorzet van de Tsjech Czerny op de linkerkant. Een lage bal. En Cachera schoot aan tegen de keeper van de thuisploeg. Dat is Niels den Hartog. Nu is er de uitbraak van Ajax. Met opnieuw Czerny gaat het strafschopgebied binnen. Cachera zou het kunnen doen. Maar Czerny wil zelf graag scoren. Maar schiet hem van een paar meter afstand. Diagonaal voor het doel op links. Voorlangs bij die goal van Hartog. Dit is de tweede kans voor Ajax. Of je zou nog de mislukte vrije trap van een minuut geleden van Anwar El Ghazi moeten meetellen. Maar die schoot hem teleurstellend in de muur. Zo krijgt Ajax opnieuw een grote kans. Maar staat het nog steeds 0-0 hier in Werkendam.
Het is de dag waarop Rotterdam gastheer is van de nationale klimaattop. Premier Rutte onderstreepte de ambities van het kabinet om de CO2-uitstoot terug te brengen. De gezworen vijanden Shell en Greenpeace schudden elkaar zelfs de hand op het plan om vaart te maken met klimaatdoelen. Maar er zijn ook wanklanken. Zo is hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans weinig hoopvol gestemd over de bereidheid van internationale concerns om vandaag grote stappen naar een schonere wereld te zetten.
Eigenlijk vraag je een kalkoen om zichzelf op het kerstmenu te zetten en zich te laten slachten. En nou denkt u dat vandaag Shell gaat zeggen, wij gaan afscheid nemen van onze core business.
En dit is de dag waarop Kees van der Staaij in het debat rondom Voltooid Leven een bijzondere stap heeft gezet. Voor het eerst in zijn 18-jarige loopbaan in de Kamer greep de SGP-voorman naar een zwaar politiek middel. De motie van afkeuring. Daarmee spreekt zijn partij afkeuring uit over het kabinetsplan om het makkelijk te maken voor gezonde oudere mensen om uit het leven te stappen als ze hun leven voltooid vinden. Ik sprak er gisteren in dit programma uitgebreid over met minister Schippers. De motie viel van der Staaij zwaar, zo denken wij te horen.
Daarom zie ik mij ook genoodzaakt om ook een uitzonderlijk instrument in te zetten, namelijk een motie van afkeuring in te dienen. En deze motie is mee ondertekend door collega Dick Faber.
Wisselstoringen, treinvertragingen, doorvallende blaadjes, de ellende met de Vira, het gaat vaak mis met ProRail. Om hier meer grip op te krijgen wil staatssecretaris Dijksma de zelfstandigheid van de spoorbeheerder afnemen. Morgen spreekt ze erover in de Tweede Kamer. Al Toet vertegenwoordigt de spoorsector op dit punt en is fel tegen. Tweede Kamerlid Duco Hoogland van de Partij van de Arbeid is juist voor. Het is hoog tijd. Goedenavond allebei, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Meneer Hoogland, hoe kwam het u beginnen? De ondernemingsraad van ProRail is boos. Ze noemen de plannen zeer onzorgvuldig en onbehoorlijk. Wat is het probleem precies?
Nou, ik snap wel dat de ondernemingsraad zich zorgen maakt. Die maken zich onder meer zorgen over de pensioenen van medewerkers of over hun salaris. Daarom is het ook goed dat het kabinet nu aangegeven heeft dat daar niet aan getornd wordt. Dus ik denk dat dat een deel van hun zorgen ook kan wegnemen.
Ja, waarom vindt u het goed?
Wat hieraan vooraf gaat is de vraag, vind je dat het spoor een publieke zaak is? En ons antwoord is ja. Ook de wegen die zijn in Nederland in handen van Rijkswaterstaat. Voor het spoor geldt hetzelfde. En tot nu toe was de situatie dat als bijvoorbeeld een staatssecretaris Kamervragen kreeg, dat zij dan bij de Raad van Commissarissen of bij de directeur van ProRail moest gaan vragen om informatie. En als die geen zin hadden om dat te geven, dan gaven ze dat niet, of traineerden ze nog even, of stuurden ze zelf een brief aan de Kamer. Kijk, en dat is niet hoe we het georganiseerd willen hebben in Nederland. Als er vragen zijn vanuit de Kamer, moet daar altijd antwoord op kunnen komen.
Nou, u voelde zich soms onmachtig.
Nou, voor de Kamer geldt dat je informatie, recht hebt op informatie. Ik denk dat dat nog meer geldt voor een bewindspersoon, dat die zich ontmachtig gevoeld zou hebben.
Ja.
Want die is wel verantwoordelijk voor een subsidie van ongeveer 2 miljard elk jaar aan ProRail. Maar kan er vervolgens nauwelijks verantwoording over afleggen.
Dus tijd om dat terug te draaien, zegt
ja.
u. Ja, meneer Toet, u vertegenwoordigt onder meer NS en FNV Spoor over dit onderwerp. U bent zelf van Koninklijke Vervoer Nederland. Was u blij dat de staatssecretaris dit voorstel deed?
Nou, we hebben er moeite mee. Het spoor is natuurlijk een publieke zaak, maar dat is het al. Het eigendom van het spoor is in handen van de staat. En de staatssecretaris, het ministerie, heeft heel veel mogelijkheden om invloed te oefenen op de directie. En
omdat
op de
ze aandeelhouder zijn, hè, van ProRail.
Ze zijn volledig 100% aandeelhouder. Dus je hoort soms de gedachte van, we gaan de privatisering terugdraaien. Dat is natuurlijk onzin, want het is gewoon eigendom van de staat.
U zegt, het is niet geprivatiseerd.
Het is niet geprivatiseerd.
Nee, maar toch, de staatssecretaris had er minder grip op dan ze zou willen. Soms kreeg ze informatie niet en zo. Ik kan me voorstellen dat dat onhandig is.
De staatssecretaris wilde meer grip op. Wij hebben gezien dat de staatssecretaris er ook voor heeft gezorgd dat er een nieuwe directie is neergezet. De staatssecretaris heeft, of haar voorgangster, heeft onlangs de concessie voor 10 jaar verlengd. Dat is nog maar een paar jaar geleden. We hebben lang over nagedacht. We bedoel ik mee. Heel Nederland heeft er lang over nagedacht. Er is veel over gepraat. Nou zijn we dat aan het uitvoeren. Dat directieteam, sommigen die zitten nog niet eens 80 dagen op hun plek. Laat ze dat werk nou doen. En dan kunnen we wel weer gaan inbegrijpen in de juridische structuur. En dan maken we er een zelfstandig bestuursorgaan van. Mijn stelling is, het is al een zelfstandig bestuursorgaan, maar dan in de vorm van een BV.
Ja, meneer Hoogland, het is niet nodig. En het is allemaal heel wel overwogen zo gebouwd de afgelopen tijd.
Ik heb in mijn Kamerlidmaatschap, en dat is vanaf november 2012... meer directiewisselingen meegemaakt dan in de Kamer. Fractie van de PvdA.
Dat zegt wel wat.
En dat zegt wel iets. Dus ik vind het feit dat je een directie toppie vindt, is geen reden om niet na te denken over of het nou zo is dat de structuur van dat spoor, of dat op een juiste manier georganiseerd is. Zo'n BV heeft grote mate van zelfstandigheid en afstand. Op zo'n aandeelhoudersvergadering kun je niet echt sturen. Als er commissarissen zitten die hun eigen weg kiezen, dan is het slikken of stikken voor het kabinet. Je kunt een benoeming kun je tegenhouden, maar veel meer kun je niet. Je kunt natuurlijk wel op projectbasis meesturen, maar toen bleek dat ProRail een hele andere vorm van administreren had dan het ministerie. En er ineens tekorten naar boven kwamen van optellen tot ongeveer 800 miljoen euro. Ja, dan begrijp ik wel dat op een gegeven moment is dan de maat vol. Dan moet je zeggen, dit is publiek geld, dit is een publieke zaak. Dan gaan we het ook zo organiseren dat er publiek verantwoording over
dat klinkt wel heel logisch, meneer Toet.
Ja, toch moeten we dat even nuanceren. Want het klinkt wel als een groot getal, maar het is uitgespreid over 12 jaar. En dan moet je gaan kijken, wat is nou eigenlijk per jaar? En hoe is het dat getal dan in verhouding tot de jaarbegroting?
Die 800 miljoen bedoelt u?
Ja, en dan kom je op een bedrag van ongeveer 3% op jaarbasis.
Ja, maar blijft natuurlijk allemaal publiek geld. Waar we een beetje
natuurlijk
mee moeten omgaan.
En laten we alsjeblieft ook daar goed op blijven letten vanuit Den Haag. Maar dat gebeurt. En daarvan zeggen we, ja, weet je, daar is het ministerie voor. Het ministerie keurt overigens iedere wissel die vervangen wordt goedgekeurd door Den Haag. Dus er zijn al zoveel mogelijkheden voor Den Haag om invloed uit te oefenen. Gebruik de middelen die middelen.
Maar waarom bent u er tegen? Waarom is het ergens er dichter op komen te zitten?
Omdat dit heel veel management inspanning gaat vragen. Daar zijn de mensen in de directie 3 jaar mee bezig. En we willen gewoon dat in die 3 jaar het spoor verbetert. Dat de trein er beter op tijd
Dat zal mijn volgende vraag zijn. Meneer Hoogland, gaat de reiziger er iets van merken?
Nou, wat mij betreft niet.
Dat het beter zou worden.
Tuurlijk is dit voor het management ingrijpend. En dat betekent dat die er best wel tijd aan kwijt zullen zijn. Maar je moet ook reëel zijn. De hele operatie is redelijk overzichtelijk. Alleen de juridische structuur van het bedrijf verandert. En ik begrijp wel dat de heer Toet zorg heeft met betrekking tot goederentreinen. Die heb ik ook met betrekking tot reizigerstreinen. Maar operationeel hoeft er niets te veranderen.
Meneer Toet, bent u het daarmee eens? Gaat de reiziger er iets van merken?
Voorgezet.
Nou ja, ik heb eergisteren hebben we een hele stapel rapporten in de brievenbus gekregen. Die heb ik geprobeerd te lezen in die korte tijd. Dat lukte niet helemaal. Mm-hmm. Maar sommige die waren toch wel redelijk leesbaar. Er zat er eentje bij van de Boston Consulting Groep. En daar staat het woord waarschijnlijk 20 keer in. Ik denk, ja, zo heel erg zeker over de zaak van hoe we dat dan gaan regelen zijn we dus nog niet.
Maar
dus
mijn vraag is, wat gaat de reiziger ervan merken, volgens u, als dit verandert?
Nou, dat weten we dus niet. Er staat gewoon heel veel onzekerheid op het spel. En de fiscale aspect, de BTW, is één van die dingen. Natuurlijk kan je het zo gaan regelen dat het vestzak broekzak is, maar daar ben je wel 3 jaar mee bezig. En dat is gewoon een grote onzekerheid.
Ja,
en wij zeggen van, laten we nou gewoon zorgen dat die treinen op tijd gaan rijden. En, of het nou goederentreinen zijn of reizigerstreinen, maakt er niet uit.
Maar wat zou het voor de reizigers kunnen betekenen?
Het zou voor de reizigers toch weer een hoop vertraging in de verbeteringen kunnen gaan opleveren.
Ja, meneer de Hoogland, vreest u dat ook?
Nee, ik geloof dat niet. Kijk, wat je ziet is dat nu bijvoorbeeld binnen ProRail recent een besluit genomen werd om heel Den Haag plat te leggen tijdens de spits, omdat er één wissel niet voldeed aan de normen die formeel gelden voor wissels. Dat snap ik, want daar is ProRail voor ingehuurd en zij dienden daarmee het belang wat zij hebben, namelijk een goed spoor in Nederland. Maar die reiziger die had even het nakijken. Ik denk dat als je meer publiek kunt aansturen, dat er ook publieker gekeken kan worden naar, moet je dat misschien niet op een ander moment doen. En juist die operationele beslissingen kunnen verbeteringen opleveren, ook voor reizigers, als het gaat om het aantal verstoringen, maar ook als het gaat om de keuzes om te investeren in het goed beschikbaar zijn van het spoor in Nederland.
Oké, nou, de Kamer gaat er morgen over praten. We horen ongetwijfeld meer over de komende tijd. Dank voor dit moment. We gaan nog even naar Ragnar Niemeyer, want er is een doelpunt, Ragnar.
Ja, we zitten in de 27e minuut. Anderhalve minuut geleden was het raak. Toch voor Ajax de goal van Cachera naar de voorzet van Czerny aan de linkerkant. Dat ging in het begin van de wedstrijd nog mis. Toen schoot hij aan Cachera tegen de doelman van de ploeg uit Werkendam. Maar nu was het een intikker die trefzeker was. 1-0 voor Ajax hier.
Dankjewel, Ragnar Niemeyer. En zometeen in Kunststof hoort u natuurlijk de rest van die wedstrijd. Ik zeg hartelijk dank tegen Hans Albersen, tegen Marja Ruigrok, tegen Arend-Jan Boekestein, tegen Duco Hoogland, Ad Toet en Ronald Plasterk. Zometeen is het dus Kunststof, daarin een gesprek met Mike Baudet, die dit jaar stopte met cabaret. Hij is nog wel altijd muzikant en schrijver en hij schreef het boek Lekkere Stukken. Om 8:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, deze woensdag helemaal gewijd aan KNVB bekervoetbal. Fijne avond.
NPO Radio 1.